De heren staan klaar. Geiraat en de vlieger maken het seizoen. Kop is gespannen, de podcaststudio trilt. De opname gaat beginnen.
Wat ik vind ervan, littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Muito bom dia, senhor Geirat.
Ja, muito bom dia.
Ja.
Ja, muchas gracias. Todo, todo bien, Salamanca.
Yo, Salamanca.
Notaria, cerveza, table.
Ja, hey. Kijk, dames en heren, ik ben vanochtend weggereden uit Zuid-Frankrijk, Biarritz. Ik moet 1178 kilometer rijden naar Zuid-Portugal. Dat vind ik lekker. Ik heb even net de foto's gestuurd van waar ik zit. Ik zit op een soort aftans wegrestaurant weer. Dat is mijn specialiteit aan het worden.
Mm.
100 kilometer voor Salamanca. Echt, Yves, je zag het zelfs aan de foto's. Het is gewoon het Wilde Westen.
Het Wilde Westen niet, maar het ziet er wel een beetje uit als zeg maar 1970. Ik vind het wel charmant. Ja. De notaris die zit heel schattig met iets. Even kijken, wat heeft ze in de handen? Een blikje water van sursis. Een broodje met Pata Negra of iets met ham.
Ja,
een blikje Fanta. Is die van jou, Erik?
Ja, Fanta Limon.
En dan zie ik een kinderwagen waar je op kan zitten om te spelen. Cafetaria. En ik zie een blauwe auto. Ja, ik zie een blauwe auto in de verte. Nou, Erik, ik heb even gekeken op de kilometerkaart. 740 kilometertjes. Nou, ik zou zeggen, zet af en toe even die gaspedaal aan. Dan ben jij keurig voor 9 uur in jouw huisje. In de Algarve. En dan kan je lekker kijken naar Ajax-Napoli.
Ajax-Napoli, ja.
We gaan het zien vanavond. Okay. Hey Erik, heb je Jippie nog gezien gisteravond bij Op 1?
Ik heb Bon Jip gezien. Ik vond het bedroevend, de kwaliteit van de vragen die aan hem gesteld werden.
Ja.
Heel vlak, heel raar. Voor hetgene wat jij... Ja, het is geen spannend interview. Wat vond jij ervan?
Nee, ja, kijk, ik heb met ongelooflijk veel plezier gekeken naar zijn documentaire. Het was heel spannend, heel interessant, ongelooflijk mooi gemaakt ook. Het laat de echte kant van hem zien, maar ook een beetje de donkere kant van zijn leven. Het werken in de kelder, zijn Chinese geschiedenis. Hij deed ook best wel heftige uitspraken in die documentaire. Daar hebben ze trouwens niks over gevraagd. Dus ik had Won al een winstwaarschuwing gegeven. Toen zei hij, nee, daar kom ik wel mee weg. Nou, dus ik verklap niks. Ik zou zeggen, ga lekker naar die documentaire kijken.
Ja.
Maar het was niet spannend. Ze waren heel lief voor hem, dus dat is prima. Maar voor tv wil je een beetje toch een battlefield. Maar dat werd het niet. Dus,
Nee, ja, goed. Kijk, ik ben in ieder geval blij dat ik die man goed ken. Ik beschouw hem als een vriend. Ik vind het een ongelooflijk icoon voor Nederland. Geeft heel veel werk aan mensen met alle problemen van dien. Volgens mij overtreedt hij de wet nooit. Doet zijn werk, betaalt belasting.
Nou, dat weet je voor 99% zeker, hè, Erik?
Ja, daarom. Ik ben een beetje voorzichtig met mijn uitspraken. Daar ben ik ook met je eens. Ik heb zijn bankafschriften niet gezien. Maar het is een mooie man. Het is een... wat is het eigenlijk? Is het een Chinees? Is het een Nederlander? Is het een Nederlandse Chinees? Hoe moeten we hem eigenlijk typeren? Of zullen we hem gewoon niet typeren?
Nee, het is gewoon Won Jip.
Won Jip.
Hey, we hebben weer een nieuwe crisis, zag ik vanochtend in het nieuws.
Nee,
ja.
Weer eentje?
Ja.
Nee, watercrisis?
Nee.
Windcrisis?
Kanker.
Kanker,
ja, okay. Is niet leuk om dat te zeggen. Maar in 2032 is de verwachting toch wel dat er gemiddeld 156.000 mensen per jaar erbij komen qua kanker.
Ja, dat is lekker als al die ziekenhuizen gesloten zijn onder Rutte.
Ja, maar kijk, weet je, ik vind het allemaal... Het is heel logisch, hè. We vergrijzen in Nederland, dus dat betekent ook dat soort ziektes toenemen. Nou, de oorzaken zijn bekend. Roken, weinig bewegen, obesitas, gewoon pure pech, DNA. Maar nooit een keer dan leuke ideeën erbij. De Nationale Yogadag, de Autoloze Zondag, de Rookvrije Maand. Weet ik veel wat allemaal... Het is alleen maar bangmakerij. Als er geen crisis is, dat zeggen we elke keer weer. Dan bedenken we er wel één. Dus, maar ja, goed.
Maar
we
weten. Wij hebben het wel eens in vorige podcasten over de dood gehad, Yves.
Ja.
En daar hebben we diepe discussies over gehad. En de kernvraag was natuurlijk... ben je bang voor de dood? Laten we die eens even achterwege laten. Want ik me wel afvraag waar ik aan ga sterven.
Jij?
Ja, ik denk, hoe ga ik? Wat zal er gebeuren? Wordt het een auto-ongeluk? Wordt het kanker?
Ik denk kanker.
Denk je dat?
Ja.
Oh, nou, wat een leuke opbouwen. Wat een opbeuren. Ik ga jou voortaan bellen als ik in de put zit, zeg. Weet jij waar ik aan dood ga?
Nee, maar ik denk dat jij 93 wordt, Erik.
Ja, daar teken ik voor, lieve Yves.
Ja, dus je hebt 30 jaar. En over 25 jaar, dan komt die toch wel die roemruchte pil dat je het eeuwige leven hebt. Dat verwacht ik. Dus het komt helemaal goed.
Zou ik leuk. Ik geef er heel veel geld voor die pil. Jij ook, hè?
Ja, zeker weten.
Hey, het grote nieuws, wat ik het grote nieuws vond, Yves. Ik weet niet of de luisteraars het ook meegekregen hebben. 2022, een gigantische autofabrikant. Een van de rijkste mensen ter wereld, Elon Musk.
Ja.
Die geeft dus op. Dat is natuurlijk de beauty van Twitter. Twitter is natuurlijk een gigantisch riool, dames en heren. Maar af en toe is er dus een beauty dat Elon Musk een tweet geeft. En daar gaat dan de man, de premier van Oekraïne, die midden in de oorlog verwikkeld is met Rusland, gaat daarop reageren. Het is surrealistisch als je het dus 10 jaar geleden over gezegd dat een industrieel een tweet geeft waar een premier van een land in oorlog antwoord op geeft. Het wordt een ongelofelijke fitty waar allemaal mensen zich mee gaan bemoeien van hoog niveau. Sta me even toe dat ik het aan de luisteraar uitleg. Elon Musk gaf een tweet, dames en heren, gisteren. Ik was echt van onder de indruk. En die tweet kwam erop neer. Hij zei eigenlijk in één tweet: waarom doet de Verenigde Naties niet een referendum in de provincies die Rusland heeft geannexeerd? En dan wordt dat referendum als bindend ervaren, zowel door Oekraïne als door Rusland. En toen kwam Zelensky, natuurlijk met zijn social media team. Zelensky heeft een heel media team natuurlijk bij hem. En Musk had er een soort poll van gemaakt. Ben je het er mee eens of ben je het er niet mee eens? Dat kan op Twitter. Dat kan iedereen op Twitter doen. En Zelensky kwam terug. Die zegt, do you like the Elon Musk from before? Which Elon Musk do you like? The one that supports Russia or the one that supports Ukraine? Ja, het is uniek wat daar op Twitter is gebeurd, dames en heren. Uniek.
Ja, oké, maar wacht. Oké, die parkeren hoe uniek dat is. Want dan krijg je allemaal appjes binnen of zo. Want het is het
nee.
Zo, oh. Nee. Kijk, Erik.
Ik loop door het grind.
Nou, ik hoor steeds zo'n pop-upje. Nee, maar wat vind je ervan dat die Elon Musk zich hiermee bemoeit? Ja, ik krijg de hele tijd een soort piepje, zo pieping.
Nee, ik niet.
Nou, dat is volgens mij jouw telefoon, hoor. Dat jij steeds een berichtje krijgt. Krijg je berichten binnen op dit moment? Nee. Of appies?
Nee.
Nee?
Nee.
Oh,
nee.
Grappig. Nee. Oké, dan hebben we af en toe een gezelligheidstoontje ertussendoor.
Ja, een muziekje achteraf. Wat vind ik daarvan?
Waar bemoeit die man zich mee?
Nee, we maken het uit. Hij heeft nog gelijk ook.
Hij heeft gelijk ook.
100% gelijk. Zelfs de notaris vond dat vanochtend bij het ontbijt. De notaris is echt anti-Poetin, anti-Rusland, pro-Oekraïne, et cetera.
Ja. Maar ik vind zelf ongelooflijk moedig wat die Zelensky daar in zijn eentje voor elkaar heeft gekregen. Kijk, als hij
dat is
niet...
een ander verhaal. Ja. Ander verhaal.
Nee, oké. Okay. Maar één ding is wel duidelijk in de les met zaken doen met Russen. Je moet laten zien dat je sterk bent. En anders verlies je.
Totdat je een kernbom op je kop krijgt. Ja. Dat risico wil ik niet nemen.
Nee, jij niet.
Zeker niet voor Oekraïne.
Maar de Oekraïners die zitten inmiddels, ik zag gisteren een mooie reportage erover. Die zeggen, joh, kom maar op, letterlijk, uit die buurten, kom maar op. We zijn nergens bang meer voor al dat dreigen, Erik. Ik bedoel, hij dreigt al vanaf dag 1 met kernbommen en met NAVO-aanvallen. En dan schuift hij die Kadyrov naar voren, die wil dan Polen aanvallen. Erik, buig niet voor dreigementen. Ik vind het heel moedig en er moeten onderhandelingen komen.
Ja, nou, maar nu, dit is toch een prachtig idee?
Ja, ik weet niet of hij zich daarmee moet bemoeien. Ik denk ik weet niet. Ik zie dat niet
wat
zo.
Wat als ik die tweet had gegeven?
Ja, is toch anders. Kijk, die Elon, dat is het leuke van Twitter. Van Twitter heb ik al wel gezegd, is een grote kroeg. Alleen, ja, Elon Musk is wel iemand die wereldwijd invloed heeft. Een beetje zoals Bill Gates als hij zich gaat bemoeien over de voedselproblemen in de wereld. Dus hij moet daar wel over nadenken als hij zo'n tweet plaatst.
Heeft hij ook gedaan?
Ja,
ook gedaan?
Dus ik vind het goed. Ik ben in dit geval was ik het wel een beetje eens met Zelensky en jij met Musk. Maar ik ben voor vrede, Erik. Ik ben voor vrede. 100%. Hey, ik wil het even met je hebben over iets anders. Ik ben ongelooflijk gefascineerd. Maar echt ongelooflijk. Door die hele trash battle, bitchfight tussen Ariep en Bergkamp. Nou, ik wil je toch even iets uitleggen. Het boeit me. Dus gisteren zat Hugo Lochtenberg met Lamier. Ik moet even goed uitspraken. Aha Rouai. Ja, sorry. Dat zijn de auteurs die zich bezig hebben gehouden van het NRC. Over de kwestie Ariep. Dus Ariep.
Ja, dat zijn de helers. De helers bedoel je. De helers.
Ja, nou ja, de helers. Dus zij hebben een heel verhaal van gemaakt. En dus dat was wel het moment bij Sophie dan op Nederland 1 om 7 uur. Daar gingen zij het grote nieuws vertellen. Dat er toch 32 mensen, dus 32 mensen zonder naam trouwens over het algemeen. Die hadden toch wel geklaagd over de jarenlange terroriserende leiding, bijna psychopathische leiding van Khadija Ariep.
Ja.
Alleen, toen ging ze doorvragen, wat is er dan gebeurd? Nou, het grote nieuws was, Erik, dat Ariep had een keer tijdens een vergadering, had ze tegen een ambtenaar gezet, voor jou is geen stoel in de ruimte. Ja? Dat was verschrikkelijk natuurlijk. Dat kan niet, dat begrijp je ook wel. Ja, en ze heeft ook een keer gezegd, ik ben de baas. En ze heeft ook een keer geroepen dat...
Echt waar? Ja, ik ben gezegd, de baas?
Ja, Erik.
Jeetje, dat is wel heel kwalijk, hoor.
Nee, dus ik begrijp natuurlijk dat dit... Ik vind het eigenlijk bijna strafzaak. Ik vind het strafrecht eigenlijk.
Ja.
Maar de krankzinnigheid, Erik, die ik heb gezien gisteren... in de ogen van Hugo Lochtenberg, met name hij... en de dame die erbij zat, om hun stuk te rechtvaardigen als de grote scoop van het jaar, hoe gevaarlijk deze Khadija Ariep wel niet is voor het ambtelijk apparaat. Ja, ik vond het gewoon eng, weer eng. Als we het toch NRC, hebben over NRC, ja. Dus als we het toch hebben over 99%, ik denk dat zij even 99% in de wereld hadden moeten gooien. Want hoe kan het dat als je zo iemand keihard aanpakt, hè, zonder dat ze er op de hoogte van wordt gesteld, en niet eens mee heb genomen in je analyse, ook niet de andere mensen aan het woord heb gelaten in dat artikel, hoe geweldig Khadija Ariep is. Hoe enthousiast andere Kamerleden over haar zijn. Hoe enthousiast ook heel veel ambtenaren zijn. Er zijn dus ook heel veel ambtenaren die zeggen, ja, waar gaat dit over? Die horen we niet, die zien we niet. Het is een regelrechte aanval op onze democratie. En NRC...
Door de NRC? Oh ja?
Ja, ik vind dat. Want ik zag gisteren... Kijk, ik vind prima dat journalisten misstanden aan de kaart brengen. Echt goed. En dat ze ook double check doen, triple check. Alleen zo'n groot artikel zonder Khadija Ariep is niks. En tegenover hun zat Olcay Gülsen. Die verbaasde mij op een ongelofelijke manier. Dat schijnt dus een hele goede vriendin te zijn van Khadija Ariep. En die had de kernvraag. Dus stelde ze de vraag, ja, maar de vragen die jullie dan aan haar gesteld hebben. En dan zei ze, ja, we hebben vragen gestuurd, we hebben alles aan gedaan. En toen zei Olcay, maar waren dat veronderstellingen of waren dat vragen? En dat is precies hoe ik dat herken. Dat hebben wij recentelijk ook meegemaakt. Je krijgt geen vragen. Nee, je krijgt meningen in vragen. Ja. Waardoor je denkt, van, hey, laat maar lopen. Dit heeft niet eens zin. Waarom moet ik me hier tegen verdedigen?
Omdat ze voorgeprogrammeerd zijn.
Ja, en toen zag ik een tweet. Want ik kijk ook af en toe van Theo Hiddema. En die had het volgende gezegd, Erik, op Twitter. Wat een milieutje waar de NRC het weer van moet hebben. Gemaltreteerde ambtenaren waarvan de ene naar de andere te scheitig is gebleken om Ariep openlijk aan te pakken. En die gaan dan collectief anoniem hun gemispel uitventen bij het loket van de magere mannetjes klachtenservers. En dan komt hij achteraan. En nog wat bijkomstigheden. Hoe beoordeelt de o zo rechtsstatelijke NRC de rol van de landsadvocaat? Hoe kan hij zich in deze kwestie tot oordelen bevoegd weten? Is hij in de positie om het presidium rechtsstatelijk van advies te voorzien? En dat op basis van anonieme aantijgingen. Ja, de kern, Erik. En weet je, hoezo de landsadvocaat... Khadija Ariep heeft toch net zoveel recht op de landsadvocaat? Waarom niet een onafhankelijk advocatenkantoor, net zoals bij het onderzoek naar Siewert? Weet je, daar hebben we ook over gehad. Waarom moet Deloitte dat doen? Waarom niet een kantoor wat geen enkel belang heeft bij de overheid, op welke manier dan ook? ik vind het zo schandalig, deze kwestie. En we hebben een reactie gezien van Vera Bergkamp, die in alle hoeken zich wringt. Ik vind het echt pijnlijk. En dan hebben we eindelijk een keer een vrouw, die af en toe zich waarschijnlijk ook gedragen heeft als een man. Dat wordt allemaal geaccepteerd. Zullen we het even hebben hoe Hugo de Jonge in Rotterdam als wethouder leiding gaf? En hoe Hugo de Jonge tijdens corona, dat heb ik toch echt gehoord van een zeer betrouwbare bron, gewoon staand tegen die ambtenaren praat. Weet je, kom op, het is het leven. Er werken 630 ambtenaren. En hebben zij dus 32 mensen gesproken, zegt ze. Dat is 5%. Nou, dan denk ik, ik heb de wet van Geirat. Als je weggaat, is 20% tegen je en 80% voor. Ja. En zij zijn met een loop op zoek gegaan naar mensen die haar zwart willen maken. Ik vind het een donkerrode kaart voor het NRC. Zonder dat ik het dossier ken. En ik ga er best van uit dat ze af en toe een beetje loopt te blaren. En dat ze zich een beetje extreem opstelt. Ik heb niks gehoord, Erik. Maar dan ook helemaal niks wat deze waanzin rechtvaardigt. Terwijl de mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Ik vind het een krankzinnigheid.
Yves, ik vind dat je mooi gesproken hebt. Zo heb ik het niet bekeken. Je weet, ik ben natuurlijk altijd achter dat toch op de NRC. NRC heeft altijd artikelen waarbij gelekt is. Bonnetje van Teven, ik kan er wel 50 op noemen als ik eventjes ga zoeken. En ik heb inderdaad zeg maar dezelfde mening als jij, dat er gewoon een paar ambtenaren geweest zijn die niet onder het juk konden werken van een sterk figuur. Ik wil geen eens man of vrouw zeggen, dat vind ik te dom.
Klopt.
Ja, en er zijn natuurlijk, als jij en ik 100 ambtenaren moeten aansturen, dan geloof me, dan hebben wij elke dag wel eens eentje dat we er eentje bijna half verrot schelden, omdat ze hun werk niet doen en niet snel genoeg. Ja, en dat is natuurlijk blijkbaar de maat van de, ook van de jeugd. Ja, op de scholen mogen de leraren moeten opletten wat ze zeggen. Anders worden ze erbij, de rector worden ze erbij gelapt. Sommige universiteiten als professoren of hoogleraar iets te rechtse praatjes verkondigen, dan wordt hij bijna gecanceld. Dan moet hij van de universiteit af. En we moeten ons klaarmaken voor het feit dat De zwakke jeugd de in de watjescultuur meer te zeggen krijgt dan de sterke mensen. Want de sterke mensen worden één voor één afgemaakt met hulp van lui die bij de NRC werken. Dat is eigenlijk wat mij betreft. Ik word er spuugmisselijk van. Ik ben ervan overtuigd dat Kadia Ariep, buiten het feit dat ze kundig en gemotiveerd is, keihard wijf is. Dat zie je aan haar ogen. En ik ben blij dat we in ieder geval één iemand hadden die gasten allemaal achter een fodder naast zitten. Ik ben het met je eens. Bah, NRC. Bah, wat een kutkrant.
Ja, is jammer, want op zich soms doen ze aardige dingen. Maar het is, ik vond die haat en die jacht in die ogen van die Hugo Lochtenberg beangstigend. Er was ook helemaal geen ruimte voor een debat. Hij zat daar als een tribunaal. Terwijl je een journalist, die gaat het duiden. Die legt uit wat zijn werkwijze is geweest.
Ja.
Die gaat dat niet ook verkopen. Hij was het aan het verkopen. Ja, dan haak ik af. En ik blijf erbij, Erik. Ze willen Ariep niet als voorzitter van de coronacommissie. Dat willen ze niet. Want jij en ik weten natuurlijk donders goed dat dat gewoon één groot bloedbad gaat worden als alles uit gaat komen wat er allemaal heeft gepasseerd in die periode. En denken ze,
Ariep is niet gevaccineerd, hè?
Oh, moet je nagaan.
Ja, dat heb ik ergens gelezen. Als het zo, ik ben er.
Dat weet ik niet of dat waar is.
Nee, dat heb ik ergens gelezen. Dat is het uitzoeken waard. Ja. Dus mocht Ariep niet gevaccineerd zijn, dan is er natuurlijk voor de pro-vaxxers en pro-corona mensen, met al die overheidsmaatregelen die daarop zijn losgelaten, wat nu onderzocht wordt, is er misschien wel een gevaar. Dat zou het ook kunnen zijn.
Ja, maar dat is toch heel logisch. Als je de timing ziet, het momentum dat ze eraan wil gaan beginnen, dat het presidium het heeft besloten en advies heeft ingewonnen bij de landsadvocaat. Ja, ik denk die landsadvocaat die heeft ook wel wat dingetjes gehad hoor, in het verleden. Bij Pels Rijken met meneer Van Oranje.
Ja, ja.
Met incidenten op de werkvloer. Ik bedoel, zullen we het even hebben over het NRC? Zullen we een onderzoek gaan doen naar Peter van der Meers? Het voelt niet goed. Het voelt niet goed dat het NRC, en dat doen ze nu aan de lopende band. Hè. Ze hebben dat ook bij Ajax zo groot gebracht. Ik zit nog steeds te wachten op het grote verhaal. Ze zijn zo aan het jagen om mensen kalt te stellen.
En Clubblad van de Macht, Yves. Ik heb zelfs een hashtag geïntroduceerd destijds. #Clubblad van de Macht.
Maar ze genieten ervan. En dat doet pijn. Dat doet pijn. Dat journalisten daarvan genieten.
En NRC is ook 1-op-1 Nieuwsuur, hè? Dat weet je.
Ja, en zo'n mooie afscheid woorden gezegd. Want, ken jij Leonie Sasias? Kun je dat nog herinneren, wie dat was?
Die is gestorven.
Ook aan kanker.
Ik ben bekend met... Ik zag haar foto's. Ik dacht, ja, die ken ik wel. Maar ik, haar daden ken ik eigenlijk helemaal niet. Waar kwam zij vandaan?
Ze was een tv-presentatrice bij Veronica. En Ariep heeft ook ooit... Ze is ook in de kamer gekomen bij 50+.
Ja. Ja.
En toen heeft Ariep nog gezegd van Veronica Beep tot Binnenhoftijger. Die had hele mooie woorden voor haar. Ja, gewoon heel leuk mens, Erik.
Yves.
Wat voor kanker had?
Het is mooi geweest.
Volgens mij nier. Ik weet niet zeker. Moet ik altijd oppassen. Okay. Maar ja, spijtig. Een mooie vrouw is ons heen gegaan. Dus,
Waar kwam ze vandaan, Yves?
RIP, Leonie Sasias. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, Erik. Ja, we zijn al afgefloten, maar ach, ja, weet je, we zitten lekker in de verlenging. Ja.
Hey Yves, even één dingetje nog. Volg jij nou goed die veldslagen allemaal die daar plaatsvinden tussen Rusland en Oekraïne?
Nou, niet goed.
Wat ik las vanochtend, ik wel. En wat ik las, kijk, dat is zo uniek. Kijk, vanochtend las ik een dingetje dat de Russische commandanten...
Die vechtpartij.
De Russische commandanten die een gedeelte van het slagveld beheren, ja, die stemmen hun acties af op basis van visual contact, van verkenners. Ja? Dus krijg je allemaal, daar zit de vijand, daar zit de vijand.
Stratego.
Maar de Oekraïnse bevelhebbers zitten achter een laptop die direct verbonden is met de satellieten. En 100% Amerikanen. 100%.
Ja, dat herkennen de Amerikanen ook.
En die zien dus die voorsprong die Oekraïnse soldaten, Oekraïnse leger heeft op de Russen, is dat ze per computer, per laptop, precies het slagveld kunnen overzien en zo hun mannen instrueren. Hmm. Die Russen maken helemaal geen kans, Yves.
Nee, geen kans.
Die Russen maken helemaal geen kans. En daarom, want elke ochtend zit ik even te bekijken, wat gebeurt er in het noorden, het midden en het zuiden? Daarom zie je maar, hup, die gebieden pakken ze weer 5 vierkante kilometer, 8 vierkante kilometer. En dan zie je de Russen, een man of 20, hè, vluchten in een huis. Maar gewoon vluchten in een huis. En dan hangt er een drone boven. Boom, weg.
Ja, verschrikkelijk.
20 mannen dood, of 16 dood, of 4 voor een leven verminkt. Yves, je ziet ze gewoon met z'n allen van een vrachtwagentje in een huis springen. Want ze worden beschoten ergens. Ja, en dan komt er een droontje aan. Echt, en het is hemeltergend om te zien. Het zijn ook allemaal jonge mannen. Het zijn mensenlevens. Het is verschrikkelijk. Het zijn Russen. En het kan me niet schelen. Het zijn mensenlevens. En die krijgen zo'n bom op hun kop. En die 20 zijn dood. Weg. Erased. Ongelooflijk, Yves. Dus dat gaat nog wat worden. Dat gaat nog wat worden.
Nee, maar je ziet
dat Oekraïne
wel
gewoon naar Moskou kan lopen als ze dat willen.
Nou ja, bij wijze van spreken. Maar wat je wel ziet, hè, dat zie je nu dus ook in Iran. Wat ik echt opmerkelijk vind wat daar in de hand is. Ik heb het idee dat dit anders is als anders. Dus het verzet onder de vrouwen. Mensen willen af van die extreme regimes. Alleen dat kunnen ze niet alleen. Dat weet jij ook.
Ja, maar ze roepen nu openlijk op straat ook dat Khamenei een moordenaar is, hè? En dat is eigenlijk van de laatste dagen. Kijk, dat riepen ze niet. Ze riepen het over hun hoofddoek. Of ze staken hun hoofddoek in de fik. Of knipten hun haren af. Weet ik veel wat ze deden. Maar nu roepen ze echt dat die Khamenei niet weg moet.
Ja, maar dat is bijna zelfmoord, hè? Als er eentje van de geheime politie tussen zit, dan ga je de meest verschrikkelijke dood tegemoet. Het is...
Ja, maar Persische vrouwen, buiten het feit dat het een van de mooiste, met Afghaanse vrouwen, echt de prachtige
mooiste. Ja.
Zo geweldig, prachtig, mooi. En ook sterk, uitgesproken, mooie trekken, schitterend. Maar ze hebben nu wel steun nodig van de mannen, hè?
Ja.
En dat moet nou maar eens gebeuren. En daar ben ik een beetje bang voor dat niet gebeurt.
Het is verschrikkelijk.
Je gaat je vrouw niet in elkaar laten rossen op straat?
Nee, weet ik, Erik. Maar
snap je?
Al die oorlogen. Volg jij die strijd ook een beetje tussen Talpa en die Angela de Jong? Linda de Mol.
Leg uit.
Ja, ik vind die battles wel grappig, hoor. Dus die Linda, die was weer terug met miljoenenjacht. Nou, ik vind dat heel moedig hoe ze dat doet naar alles wat ze heeft meegemaakt. En dan had ze ook nog een nieuwe serie erachteraan. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar dat is zeg maar een soort, ja, fictie noemt ze dat. En dan een praatprogramma. En dan is de presentator misschien Matthijs van Nieuwkerk. Dat vertelt het verhaal niet. Maar in die uitzending zit dan een kritische columniste. Ja? En dat is eigenlijk Angela. En dan valt in de eerste uitzending een lamp op haar hoofd en ze valt te pletter. Ja, en daar heeft die familie de Mol ook weer een beetje lol in. Want ze hebben die Angela daarmee weer kalt gesteld. Ja, jij en ik weten natuurlijk...
Snap je niet?
Kijk, nee. Jij en ik weten natuurlijk heel goed dat die Angela de Jong een soort vooruitgeschoven post is van DPG.
Ja.
En continu maar dat besje op de familie De Mol. Nou, ze hadden dan de troefkaart met dat The Voice of Holland. Nou, dat is opgeblazen. Maar waar niemand het over heeft, het plezier wat de jeugd is ontnomen van The Voice of Holland. Hè? Elk jaar waren er families, talenten, zeer, zeer multicultureel ook. Het meest multiculturele programma wat ik ken. En ik kon dan toch dromen van een carrière in de wereld van muziek. Nou, dat is dan verpest door Jeroen Rietberg en Ali B. Nou, voor de rest wachten we maar op het grote onderzoek. Maar dat is dan het verhaal. Ja. Maar inmiddels is het helemaal kapot. En die Angela de Jong die blijft maar doorhakken op alles wat Linda de Mol doet. Nou, die Linda heeft dan weer in haar magazine daar een column over geschreven. Haar woede, zeg maar. Maar ik vond dat lief. Ik vond dat mooi. En nu nemen ze toch een beetje revanche. Ze laten zich wel kennen. Moet ze eigenlijk niet doen. Maar ja, als toeschouwer is het wel leuk om ernaar te kijken. Ja, en dat gaat maar door. En dan gaan die mannen van VI, die in dienst zijn bij John de Mol, gaat Johan Derksen weer Linda de Mol uitschelden. En dan zit Gené, oh god, daar gaat mijn contract. Ja, het is ook een soap.
Maar waarom zit die Johan Derksen Linda de Mol uit te schelden? Die vrouw die... Maar weet, kijk, ze mag misschien... Weet ik wat ze fout gemaakt heeft met de keuze van de man. Waarvan ze houdt trouwens. Ja, ze houdt van die man.
Ja, volgens mij nog steeds. Hij vindt dan dat zij zich niet uit de tent moet laten lokken. Maar dan denk ik, ja, hoeveel moet je verdragen als mens? Ja, af en toe moet je ook een tikkie teruggeven.
Ik bedoel, hij liet zich ook uit de tent lokken met het liquideren van Thierry Baudet. Oh, ik mag niet meer over Thierry Baudet praten van je.
Nee, je hebt het gedaan, hè? Je hebt het gedaan, Erik. Ja. Nee, ik vind het een mooie battle. Hey, gisteren, Erik, ik doe dat niet vaak, maar ik zat gisteren op de Google Teams. Ik had een meeting dan met Ieren. Ja? Dus dat is een enorm omvangrijk bedrijf wat in whiskies handelt. Heel fondsen, die hebben eigen brouwerijen. Nou, die zijn een beetje Europa aan het binnentreden. We hebben al een hele grote partner, dat is Scotch Whisky. Die hebben ook een index. Maar dit zijn dan de Ieren. En dan hoe dat dan gaat. Op dat beeld zie ik één man, die zit in een auto in Dublin. De andere die zit in een of ander kantoor in Belfast. En een marketingafdeling zit in Londen. Mijn Sharon die zit in Brabant. Ik zit achter mijn bureau en dan vertel ik een beetje wat er in mijn kantoor allemaal is. Die gast uit Belf of uit Dublin, die ziet eruit als de Peaky Blinders. Ja, en we doen gewoon in een kwartier een mega transactie. Ik vind het wel een leuke manier van zaken doen op die manier.
Wat voor transactie? Kan je vertellen wat voor transactie dat is?
Nou, gewoon een groot partnership voor de beurs en allerlei dingen eromheen. Okay. Maar dat is mooi.
Het bedrijf is groot, hè?
Welke? Nee, die andere bedoel jij, die Scotch Whisky.
Ja, dat is ook een gigant aan het worden, hè?
Ja, die hebben geloof ik 150 miljoen belegd vermogen, eigen index. Ja, ook een bedrijf om trots op te zijn. Familiebedrijf, hè, Erik? Daar zijn we trots op.
Ja, juist woordvoerder van een familiebedrijf, zeker.
Ja, en we hebben gisteren onze app gelanceerd. De Masters app was heel spannend. En, nou, dat
hoe heet die app?
De Masters Expo app. Ja, ja.
En dus die moet iedereen gaan downloaden.
Iedereen downloaden. Kan je lekker tikken.
Dames en heren.
Ja, reclame. Reclame.
Mag ik even 10 seconden? Dames en heren.
Download de Masters Expo app.
In uw leven zijn er een paar dingen die u niet mag missen. Ik kan die allemaal gaan opnoemen. Maar eentje moet ik u echt helemaal nu vertellen. Download de Masters Expo app.
Hey Erik, heel goed. Ja? Ik krijg nu net zo'n pop-up. Op het Lowlands terrein in Biddinghuizen zullen...
Hebben ze een lijk gevonden?
Nee, gaan ze 1000 asielverzoekers, wat ik toen had gezegd, gaan ze doen?
Hey.
Nou,
ja.
Heb ik toch nog een beetje.
Gefeliciteerd.
En Henk Nijboer is uit het dagelijkse bestuur gestapt vanwege Ariep. Het is echt...
Ik had wel een eng mannetje gevonden, ook zo'n mager mannetje. De magere mannetjes, hè, mooi. Mooie bijnaam. Weet je wie ermee begonnen is?
Nou.
Arthur van Amerongen, hier in de Algarve. Die noemde al die D66-gasten en een paar van de PvdA en de GroenLinks noemt die de magere mannetjes. En dat is een beetje zo'n begrip geworden. Is wel leuk. Hey ouwe, ik ga doorrijden. Wat denk je?
Jij moet gas geven, anders ben je te laat. Ik ga warm lopen. Ja. We gaan lekker eten bij Nela. Dat is echt een fantastisch restaurant. En dan gaan we helemaal... Dat zit in de Valley. Dat is in Amsterdam. Dat nieuwe super kantoorgebouw. Ja. Het mooiste gebouw van Amsterdam in ieder geval. Ja. Echt prachtig. En daarbinnen zitten hele mooie restaurants. En Nela, dat zijn Israëli's. Geweldige keuken. Die jongens komen van Momo, geloof ik. Of Izakaya. Genieten. Mm-hmm. En dan gaan we echt vol energie naar het stadion. Dus ik hoop dat ook de niet-Ajax-fans eindelijk een keer ook Ajax steunen. Het is goed voor de coëfficiënte Polonaise.
Ja. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Erik. Ik ook. Yves? Ik ook.
Ja, oké. Goed. Oké, luister.
Misschien hebben we een mazzel. Hoop. Ga jij lekker rijden, gas geven. En ik spreek je morgen. Hoi. Bye-bye.
Bye-bye.